Welkom bij de Reumatoloog van de Toekomst. Het meerjarenbeleidsplan van de NVR.
Goedendag luisteraar. Mijn naam is Floris van Galen. Ik ben reumatoloog in het LUMC. En momenteel bevind ik me in het Hol van de Leeuw, het Erasmus MC. Ik ben afgezakt naar de rivier onder ons. Voorheen Dijkzig ziekenhuis. En toch tegenover mij zit Pascal Jong, reumatoloog in dit prachtige instituut. En vandaag gaan we het hebben over een onderdeel van het meerjarenbeleidsplan van de NVR, wat in januari 2022 gecreëerd is. En over de innoverende reumatoloog. En ik heb in de projectgroep gezeten en dan ga je natuurlijk in zo'n beleidsplan allemaal hele hoogdravende dingen opschrijven en mooie vergezichten en dingen die in de toekomst toch echt moet gebeuren in ons prachtige vak. En dan mag je het ook een beetje bedenken, ja, wie gaat het nou eigenlijk uitvoeren? Nou, gelukkig had ik daar eigenlijk al dacht, ja, die persoon die zit nu voor tegenover mij, Pascal de Jong, dat is nou echt een innoverend reumatoloog. En daarom ga ik hem vandaag aan de tand voelen over hoe hij denkt dat de toekomst van de reumatoloog qua innovatie eruit ziet. Pascal, welkom.
Ja, Floris, dank voor de mooie woorden. Ik ben gelijk gevleid.
Ja, precies.
Dat ik een innoverende reumatoloog ben.
Nou, dat vind je zelf van niet?
Nou, ik zeg altijd, ik denk out of the box. En ik ben wel een persoon die graag tegen de gevestigde orde aanschopt. Dus dat scheelt.
Ja. Je bent niet bang dat je inmiddels al een beetje tot de gevestigde orde behoort?
Nou ja, dat hoor ik steeds vaker inderdaad. Ik voel me nog steeds een beetje een jonge hond. Dus dat in dat opstiek. Maar ik krijg het wel steeds vaker te horen. Dus misschien moet ik het er ook maar een keertje aan gaan geloven. Maar ik vind het wel leuk om even de boot te laten schommelen, om het maar even zo te zeggen.
Ja, heel goed. Nou, dat doe je zeker. Je bent betrokken bij op dit moment een prachtig onderzoek, het primaire onderzoek. Ik denk dat je daar op dit moment het meeste van je tijd aan kwijt bent.
Ja, klopt. Dat doe ik zeker inderdaad. Dus dat is het primaire onderzoek is inderdaad een onderzoek waar ik eigenlijk heel trots op ben. Ook trots op ben omdat Nederland is echt een onderzoeksland binnen de reumatologie. En veel centra doen eraan mee. Dus dat ik denk dat het ook belangrijk is in Nederland. Als je wil innoveren binnen de reumatologie en ook daarbuiten, moet je ook samenwerking opzoeken. Want dat houdt je scherp. En dan weet je ook waar mensen mee bezig zijn. Maar ook als je iets wil implementeren, moet het breed gedragen worden. En dit is een onderzoek wat eigenlijk, vanuit, ja, wat moet ik zeggen, heel het zuiden van Nederland meeneemt. Ik bedoel, het LUMC doet mee, maar ook het UMCU, MST, Zeeland, ziekenhuizen uit Brabant. Dus ik heb wel een. Het beslaat een groot gebied, dus dat is heel fijn. Het voordeel van het onderzoek ook is dat we toch meer op zoek gaan hoe we meer behandeling op maat kunnen geven. Van oudsher, hebben we altijd geleerd. Reumatologie is niet zo'n modieus vak, om het maar even zo te zeggen. Ik zeg altijd, sommigen hebben toch nog steeds het oudbollige karakter. En ik kenmerk dat altijd doordat ik zeg van als een reumapatiënt binnenkomt en we doen de diagnose, we stellen de diagnose reumatoïde artritis, dat herken jij misschien ook wel. Het eerste wat een patiënt nog steeds zegt is, ja, beland ik in een rolstoel? Dan denk ik, ja, weet je, dat is zo anno 1900, om het maar even zo te zeggen. Dat betekent dus dat we wel wat aan ons imago mogen doen, want we kunnen tegenwoordig heel goed behandelen. Maar wat ook belangrijk is, dat we, ja, die eerste 6 maanden na diagnose is gewoon een hele belangrijke periode. Dat is eigenlijk de periode waarin we mensen rustig moeten krijgen. Maar ja, met onze huidige behandelmethodiek, waar we 3 maanden tenminste moeten wachten op onze medicijnen, ja, dan kan je als het ware maar 2 keer schieten. Nou, ben ik niet zo'n hele goede scherpschutter, zou ik je alvast zeggen. Dus ja, ik wil eigenlijk wat meer keer kunnen schieten. En daar is eigenlijk de primaire op gestoeld. Kan ik niet, moet ik die 3 maanden afwachten? Kan ik niet gewoon veel eerder al mijn behandeling aanpassen door trucjes toe te passen? En niet zozeer gebruik van hele lastige biomarkers of genetisch onderzoek. Gewoon op wat wij dagelijks in de kliniek doen. En kan ik dus mijn behandeling wat meer op maat geven? Een van de trucjes bijvoorbeeld is wij geven allemaal steroïde bridging therapie. Maar dat is iets wat snel werkt. Dus kan mijn steroïde bridging therapie niet voorspellend zijn? Ja, dus als ik bijvoorbeeld na een maand al mijn ziekteactiviteit gaat meten, is dat niet voorspellend voor mijn uitkomst na 3 maanden? En kan ik dan al niet na een maand intensiveren in plaats van na 3 maanden? En zodoende kan ik die periode van 6 maanden, die zo belangrijk is ook voor de lange termijns uitkomsten, denk niet alleen aan ziektelast, maar ook aan medicatiegebruik. Dus heb je ook minder medicijnen nodig, kan je makkelijker afbouwen. Ja, daarmee kan je dus eigenlijk al een stap maken. En dat maakt het voor jezelf als reumatoloog ook leuker. Want je kan dan ook wat makkelijker met je patiënt in conclave. Ik zeg, hey, ik start wat. Ik ga na een maand kijken. Oh, je bent nog steeds actief. Ja, de kans dat u goed gaat reageren is klein. Bij u moeten we misschien doorstappen. Oh, u reageert fantastisch. Nou, wees gerust. Kans is vrij groot dat u na 3 maanden nog steeds rustig bent. En eventueel ook rustig blijft. Dus dat is voor, denk ik, voor de patiënt en de arts wel fijn om te doen.
Ja, zo'n onderzoek doe je niet zomaar. Wat is eigenlijk een beetje wat is er vooraf aan gegaan? Wat is jouw weg daar naartoe? Hoe kwam je op het idee?
Het idee was, ik heb natuurlijk hiervoor heb ik ook de 10-wiets-trial gedaan. Hè. Dat was eigenlijk in mijn jonge jaren. Toen waren net de nieuwe richtlijnen de nieuwe klassificatiecriteria voor RA uit. En de TRIETS was eigenlijk een gerandomiseerd onderzoek waarin we keken wat de beste initiële behandeling is. Dus wat de beste startbehandeling is voor nieuw gediagnosticeerde mensen met een artritis. In die studie werden mensen gestratificeerd op de kans op het ontwikkelen van reuma of een blijvende gewrichtsontsteking. Het mooiste is dat een van die groepen die kwam heel erg overeen met de nieuwe klassificatiecriteria voor RA. En wat kwam eruit is dat je beter kon starten met combinatietherapie, dus een triple DMARD-therapie in plaats van metotrexaat monotherapie. Alleen ja, dat kregen we bij de straatstenen niet verkocht en zeker Europees kregen we dat niet verkocht. Dus toen ben ik toch meer gaan kijken van goh, ja, 60% reageert ongeveer op de metotrexaat monotherapie als je daar steroïden ook als bridging bijgeeft, terwijl 80% reageert op combinatietherapie. Dus ik heb een surplus aan 20%. En toen ben ik gewoon gaan nadenken van goh, hoe kan ik die 20% er eigenlijk tussenuit filteren? Dus hoe kan ik eigenlijk gewoon met metotrexaat starten? En wie dat nodig heeft, die 20% extra, kan ik die dus op een bepaalde manier eruit filteren. En zo heb ik dat bijvoorbeeld met die steroïdrespons probeer ik om te kijken of dat werkt. En dat is eigenlijk allemaal op basis van data van die TRIETS-studie. Er zitten ook wat andere stappen in. Hè. Er zijn nu tegenwoordig ook jakremmers op de markt in die Primera-studie. Maar wat je bijvoorbeeld ziet als je naar de registratiestudies gaat kijken van TNF-blokkers, die we veel gebruiken, zie je dat daar het maximale effect eigenlijk pas na 6 maanden wordt bereikt, pas na 24 weken, terwijl we toch net 3 maanden evalueren. Bij jakremmers lijkt dat maximale effect toch veel sneller bereikt te zijn. Dat lijkt al na 12 weken bereikt te zijn. Ook daar kan je misschien kijken van goh, als we bij TNF-blokkers na 12 weken zouden kijken en we weten dat het misschien 24 weken duurt, dan weet je ook dat je nog niet iedereen al goed gereageerd heeft. Nou, hetzelfde zie je ook eigenlijk bij JAKs. Als je bij een JAK al na 1 maand gaat kijken, dan is die verschil in mensen die hebben gereageerd hetzelfde als dat je eigenlijk bij TNF-blokkers na 3 maanden gaat kijken. En zo ga je een beetje out of the box ga je nadenken hoe je dat het beste kan doen. En met name ook omdat heel veel onderzoek, en dat ook het onderzoek wat we zelf hebben gedaan, maar ook Leiden, maar ook andere regio's in Nederland, dat die eerste 6 maanden eigenlijk gewoon belangrijk is. Binnen 6 maanden moet je gewoon lage ziekteactiviteit dan wel remissie bereiken. Want je hebt minder ziektelast dan op de lange termijn. Je bereikt veel vaker medicatievrije remissie. Je hebt minder biologicals nodig. Dat zijn allemaal eigenlijk hele gunstige effecten wat je wil. Dus die periode moet je zo gunstig mogelijk in delen. En dat is de reden waarom ik uiteindelijk ook op deze studie terecht ben gekomen.
Juist. En hoe denk je zelf dat over 5 jaar onze nieuwe behandeling van zeker die eerste maanden eruit zou gaan zien?
Ja, ik hoop dat we steeds meer behandeling op maat gaan geven. Ik heb het nog eens gehad over de antistofpositieve en negatieve reumatoïde artritis. Maar ook daar denk ik dat je verschillend in kan behandelen. Ook dat zit in die studie. Maar ik hoop dat wij in plaats van... wat ik hoop is dat deze studie natuurlijk werkt. Dat is één, want anders heb ik hem ook niet opgezet. En ik hoop dus dat we uiteindelijk mensen toch meer op maat gaan behandelen. En wat ik ermee bedoel is dus dat we antistofnegatieve RA's met wat mildere therapie behandelen. Denk bijvoorbeeld aan hydroxychloroquine en dan misschien naar een maand al intensiveren naar hydroxychloroquine met metotrexaat of met triple DMARD-therapie. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de combinatietherapieën om zodoende toch een goede balans te krijgen in de medicatie die ik echt nodig heb om mensen met rust te krijgen zonder dat ik ze eigenlijk overbehandeld heb, want daar wil je voor waken. Ik denk dat mooi is en dat hoop ik wel echt te kunnen bereiken.
Ja. Even in het meerjarig beleidsplan staat ook gezegd dat ja, feitelijk wat we nu doen met reumatische ziektes, als ze inflammatoir zijn, dan proberen we de immuunsuppressief te behandelen. En dat de horizon waar we naartoe willen is het voorkomen en het eventueel zelfs genezen van vormen van ontstekingsreuma. Denk je dat op dit moment met het arsenaal wat we nu hebben, dat mogelijk zou kunnen zijn?
Het simpele antwoord is nee. We hebben natuurlijk ook data en ook dat is ook een mooie studie vanuit Leiden, de TREAT Earlier. En daar doen we ook aan mee met CSA. Dus dat zijn mensen met gewrichtspijnen verdacht voor het ontwikkelen van reuma. Daar zijn nu interventiestudies bij gedaan. waarbij je eigenlijk de treat earlier laat zien met metotrexaat, dat je de ziekte niet voorkomt. Wat je wel ook moet beseffen is dat je als je mensen met gewrichtspijn al gaat behandelen, ja, niet iedereen daadwerkelijk reumatoïde artritis gaat ontwikkelen. In zo'n cohort is dat gemiddeld genomen 20%. Ja, dus dat betekent dus dat je 80% eigenlijk overbehandelt. En dat kan acceptabel zijn, maar dat betekent wel dat je dan op een gegeven moment ook medicatie moet stoppen. En dat is denk ik wat het belangrijkste in deze groep, dat je op een gegeven moment ook stopt en daar ook duidelijke criteria voor hebt. Wat wel de keerzijde is van de treat earlier, ook al voorkom je niet de ontwikkeling van reumatoïde artritis, je ziet wel duidelijk een afname in ziektelast. Ik bedoel, mensen konden veel beter hun werk doen, hadden veel minder functionele klachten, wat een blijvend iets is. Dus er is wel iets gunstigs bereikt. En ik denk dat je daar ook, gaat natuurlijk steeds belangrijker worden. Ook dat, daar moeten we rekening mee houden. Dus dat maakt het wel valide om mensen in de artrogiefase te gaan behandelen, vind ik. Alleen ik vind wel dat je een betere stratificatie moet kunnen doen. Dus je moet een betere risicostratificatie doen. Hè, mensen die bijvoorbeeld maar 20% krijgen op het krijgen van een reumatoïde artritis, ja, die moet je misschien niet behandelen. Maar als die risicostratificatie bijvoorbeeld 80% is, ja, dan is je ratio tussen de voordelen van behandeling en mogelijk de nadelen van de overbehandeling is denk ik veel beter. Zeker ook als je weet dat je daarmee functionaliteit en werk, hè, dus ziekteverzuim kan verminderen. Ja. Dus ik denk dat de grootste stap die we zo meteen gaan maken is dat we veel meer in risico klassificaties gaan denken, risicostratificatie gaan denken en op basis daarvan onze behandeling gaan doen. En dat is eigenlijk ook een hele simpele stap, want als je erover nadenkt, dan doen we dat ook soms al met de keuzes van onze biologicals bijvoorbeeld. Oh, iemand heeft een hartinfarct gehad of iemand heeft hartfalen, nou, dan kan ik misschien dit niet doen. Of iemand heeft een verhoogd risico op allerlei infecties, laat ik maar voorzichtig zijn met dit middel. Dus we doen het al, alleen ja, die hele bewuste risico, klassificering en kansen en dat soort zaken, dat denk ik dat we daar wel iets meer, als je puur over behandeling praat, wel wat meer over na moeten denken en ook op basis daarvan moeten behandelen.
Ja, hey, en voordat je, als je een onderzoek doet, dan is geneesmiddelonderzoek en zeker een klinische trial is een hele opgave met alle wet en regelgeving. Alleen al en het organiseren natuurlijk daarvan. Wat zie je, wat zijn voor jou de belangrijkste barrières bij het opzetten van dit soort innovatief onderzoek?
Ja, belangrijkste barrières. Eerst is je moet mensen overtuigen. Dus je moet mensen meekrijgen. Maar ik denk als je ergens in gelooft en dat je dat wel krijgt en dat je het kan onderbouwen, denk ik dat het ook wel kan. Dus dat is heel fijn. Ja, het tweede is natuurlijk gewoon dat je heel de logistiek geregeld krijgt. Dat is en dat betekent wel dat je gewoon moet doorzetten. Want ja, met deze trials, het is niet de enige studies die ik doe. Ja, het is een hoop werk. Zo'n MTC-aanvraag is, ja, daar ben ik heel eerlijk in, is gewoon niet leuk. Maar uiteindelijk een onderzoek wat lopend gaat en net zoals nu die primaire, ja, die MTC-aanvraag vond het vreselijk en goedkeuring bij alle andere dingen ook niet leuk, maar nu zie ik dat het een goed lopende studie is. Mm-hmm. Ja, dat geeft je dan wel de voldoening. Dus, maar dat geldt natuurlijk voor alles. Het is wel even door die bittere pil heen en doorzetten. Ja. Maar als je een goed idee hebt, ja, dan moet je er wel achteraan gaan. Je moet er wel echt doorzetten. Ja. Dat is denk ik wat de meest belangrijke kenmerk die je moet hebben.
En heb je het gevoel dat er voldoende animo is binnen de Reumatologisch Nederlands, binnen de NVR, om dit soort onderzoeken te ondersteunen, beter helpen?
Ja, dat denk ik wel. Nederland is een typisch land waar je strategiestudies doet. Hè, want daar praat je eigenlijk over hoe kan ik mijn geneesmiddelen zo optimaal mogelijk inzetten. Hoe kan ik de beste resultaten bereiken voor mijn patiënt. Ik denk dat Nederland bij uitstek een goed land is om dit gezamenlijk te doen. Ook daarvan geldt, wat ik vind, is ik denk dat we wel met z'n allen naar elkaar moeten zeggen van, weet je, als we gezamenlijk onderzoek doen, dan doen we het ook gezamenlijk. En kan je ook gewoon data met elkaar delen. Ik denk dat ook nog een barrière is, dat je niet zo bang moet zijn dat je data kwijt bent. Ik bedoel, die primaire is niet van mij, is van iedereen. En ja, als mensen met onderzoeksideeën komen en zeggen, hey, ik vind het een fantastisch idee, ik wil het analyseren. Ja, prima. Ja. Weet je, de data moet gebruikt worden. Data moet gewoon opgeanalyseerd worden. En als patiënten daar alleen maar profijt van hebben, moet je dit ook gewoon open instaan en makkelijk kunnen delen. Ik denk dat ook heel goed, hè, dus wat makkelijke data delen, makkelijker openstaan naar elkaar. Dat helpt elkaar en hou je ook scherp. Ja. Ik heb een hele goede samenwerking verband met jullie in Leiden. Hele goede samenwerking verband met het MST, met Maastricht Ziekenhuis. Iedereen komt met ideeën. Dat maakt het alleen maar leuk. En dat maakt mij ja, dat houdt mij ook scherp. En op basis daarvan kan ik ook weer nieuwe dingen verzinnen. Ik bedoel, dat doe je niet alleen. Het is niet dat ik...
Vind je nog dat de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie daar nog een andere of actievere rol in zou moeten zijn? Hebben, sorry.
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie. Ik denk dat het is goed is dat we uitdragen, dat we dingen gezamenlijk doen. Je zou het ook vanuit gezamenlijkheid iets kunnen organiseren. Wat ik daar soms lastiger vind, is dat je toch een soort kartrekker moet hebben.
Ja,
uiteindelijk heb je een kartrekker nodig die het moet trekken en die dat doet. En als je dus dat onder de paraplu van de NVA doet, dan kan je soms ondergedompeld worden in te veel polderen. En dat maakt het misschien soms lastig. Maar ik vind wel dat de NVA een belangrijke rol heeft. Maar ook in andere zaken soms een belangrijke rol heeft. Uiteindelijk helpt het ook om soms wat daadkrachtiger bijvoorbeeld richtlijnen op te stellen. Of ergens, ja. Is er ergens waar je achter staat. Of iets te ondersteunen juist. Hè? Door onderzoeksaanvragen kunnen ze zeker helpen. Dat doen ze nu ook. Mm-hmm. Je ziet ook nu ook vanuit ZonNW dat je steeds meer steunbrieven krijgt. Ik denk dat het wel goed is. En ook ze zijn wel de verbinders tussen de verschillende centra's. Uiteindelijk heb je mensen nodig. Heb je RA-patiënten nodig in mijn geval. Of SPA-patiënten of ja. PSA-patiënten. Ja, dat red je als centrum alleen niet. Daar moet je de samenwerking voor
opzoeken. Nee, het is duidelijk dat jouw systeem echt van samenwerking is. Wat een van de dingen die wel is, is dat zeker academische centra door allerlei beleidsproces ook buiten de vereniging om, krijgen wij terug dat het steeds moeilijker is om veel voorkomende reumatische ziektes te onderzoeken. Omdat academisch ziekenhuis vaak gevraagd wordt om steeds alleen maar of zich voornamelijk op de wat zeldzamere aandoeningen te richten. Is dat iets wat je uit je eigen omgeving herkent?
Ja, daar heb ik natuurlijk ook mee te maken. Ik moet natuurlijk ook de tertialisering van de zorg, is dat altijd zo'n mooie term. Ook wij moeten daar rekening mee houden, want daar worden we wel op afgerekend. Maar op zich, ik ben zo gewend om hier in de regio samen te werken en dat gaat gewoon goed. In de primaire ook, daar ben ik heel eerlijk in. Ja, wij als EMC hebben wij een van de weinigste of een van de minste inclusies. En de rest die doet dat. Maar dat is het mooie van delen van data en toch laten zien dat je van elkaar afhankelijk bent. Zij, wat ook doordat wij een promovendus hebben of dit onderzoek kunnen opzetten, kunnen zij ook weer onderzoeksvragen vanuit een mooie dataset gebruiken. Ja.
Want een van de redenen dat ik ook graag met jou wil spreken is dat misschien, ik denk niet dat iedereen dat weet, is dat het Erasmus MC de reumatologie en wat andere, nou ja, het heeft natuurlijk andere, het heeft een hele intensieve samenwerking of relatief intensieve samenwerking met de reumatologiecentra om in de Rotterdamse regio, correct?
Ja, nee, klopt, dat klopt. Nee, dat hebben we zeker. Ik noem als ik denk, kijk, je hebt, wat ik al zei, je hebt één iemand die de regie moet nemen en dat doen wij nu toevallig bij sommige, of doe ik nu bij sommige studies. Maar je kan gewoon niet zonder je regio om je heen. Dus ik ben, de regio is net zo afhankelijk van ons als dat ik van hun ben. En als je dat beide kanten gewoon uit laat blijken, zorgt dat ervoor ook dat de gezamenlijke sfeer ook samen is. Ik ben hartstikke blij met de mensen uit het Vlietland, uit het Franciscus. Dit is tegenwoordig het Franciscus Vlietland ziekenhuis voor de raad van bestuur als die meeluistert. Het Maastad ziekenhuis, het Abbot Zwijnse ziekenhuis, ja. Het ADSZ, Admiraal de Ruiter ziekenhuis, Amphia. Ja, die regio die zorgt ervoor dat we juist van dit soort mooie dingen kunnen doen. En dat is juist het fijne ervan, want die zien onze patiëntenmassa.
Ja, duidelijk. Heel goed. Dan heb ik nog als tot besluit twee traditionele vragen die in al deze podcasts terugkomen. Allereerst de korte vraag is, wat was nou essentieel voor jou om reumatoloog te gaan worden?
Sinds mijn pensioen is, kan ik zeggen, de motiverende woorden van Mieke.
Juist.
Dat is wel, ik heb een hoop gezocht en uiteindelijk denk ik dat met name ook het onderzoek wat ik gedaan heb, de TRIETS en de regio heb ik dat gedaan. Dus ik kon echt, toen ik PhD was, in elk ziekenhuis meekijken. In ieders keuken heb ik mee kunnen kijken, veel kunnen leren. En dat heeft me wel echt heel enthousiast gemaakt voor de reumatologie. Ook omdat het is gewoon een prachtig mooi vak. En dat moeten we denk ik ook wel goed uitstralen.
Heel goed. Nou kijk, je straalt natuurlijk altijd heel veel energie uit. Maar stel je ervoor dat je nou verplicht zou worden om morgen met pensioen te gaan. Wat zou je dan doen?
Oh, als ik morgen met pensioen gaat, goh. Oh, dan zou ik heel veel dingen doen eigenlijk. Dus ik heb genoeg. Ik zou heel veel gaan reizen. Dat vind ik leuk. Veel reizen. Zo'n ziekte misschien niet uit, maar ik vind het ook leuk om gewoon musea te bezoeken, cultureel bezig te zijn. En daarnaast wat ik nog meer graag doe ik kijk graag films, maar ik maak ook graag films. Dus bijvoorbeeld mijn vakantiefilms bewerk ik altijd. En dat is daar, ik heb ook een aantal trouwerijen gedaan waar ik de films van heb gemaakt. Dus dan zou ik zeker zoiets oppakken. Ik weet me heus wel te vermaken, laat ik het zo zeggen.
Dat klinkt geweldig. Dankjewel, Pascal.
Tot zover deze programmalijn van de Rheumatoloog van de Toekomst. Bedankt voor het luisteren.